Hallo allemaal, ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij Medimotion Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte heldpioniers uit onze regio? Vandaag zijn dat niemand minder dan David Kleisters van Segeka en Anne Tange van ons eigenste project Medimotion. En samen met deze vooruitdenkende toppers hebben we het over data en IT-infrastructuur.
Dus het is echt niet kiezen tussen van scratch of een SaaS-oplossing.
Privacy by design, een van de heel belangrijke aspecten in de healthcare sector.
Niet alleen platform as a service, het is eigenlijk bijna ecosysteem as a service.
Welkom bij onze podcast Medimotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. Alles wat we in deze podcast bespreken, kadert binnen het dataplatform Medimotion, een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers dan ook hun innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel valoriseren. Maar vandaag heb ik twee toppers hierbij. Dag Anne. Dag David, welkom op Hogeschool PXL. Is het de eerste keer dat jullie hier zijn eigenlijk?
Voor mij in ieder geval wel, ja.
Oh. Ook voor mij.
Oké, ja. Fantastisch. En een podcast, misschien daar al in het verleden gedaan?
Ook dat is de eerste keer voor mij.
Oh, ja, ook hier. Eerste keer. Ja.
Geen probleem. Voordat we misschien beginnen, is het misschien goed dat we elkaar even voorstellen, zal ik zeggen. Of zeker jullie dan. Dat de luisteraar ook weet met wie we hier te maken hebben. Anne, ik begin misschien meteen bij u. Je hebt een rol binnen het project Medimotion natuurlijk. Misschien is het een idee dat je even vertelt wat je daar precies doet. En het algemeen ook misschien.
Oké, dankjewel Robin. Ja, mijn naam is Anne Tange. Ik ben de projectmanager van Medimotion. Dat is het EFRO-project achter deze podcast. En ik vervul die rol in opdracht van LRM, die de promotor is van het project. En dan de co-promotoren Hogeschool PXL, waar we vandaag te gast zijn. En Biofill, de incubator op de Health Campus in Diepenbeek. Mijn achtergrond qua opleiding is te zoeken in de sfeer van wetenschap. Ik heb ook een ingenieursdiploma en ik ben eigenlijk vooral bezig geweest met biotechnologie en moleculaire celbiologie.
Dat is toch wel een stap eigenlijk richting die zorgsector waar je dan nu bent?
Wel, richting de zorg niet zozeer, maar wel richting digital health. Dat is wel iets wat dan na mijn opleiding, stapsgewijs, op basis van serendipity en nieuwsgierigheid, een stukje gegroeid is. Maar ik denk dat ik qua profiel nog altijd zeer complementair ben ten opzichte van David.
Hè. Ja, ja, ja.
En dat dat misschien wel een leuk spanningsveld kan geven voor het gesprek straks.
Ja, natuurlijk. David, ja, de link is al een beetje gelegd. Ja. Zover ik begrepen heb jij ook natuurlijk een link tot het project Medimotion. Wat doe jij precies binnen Medimotion, maar in het algemeen?
Goed, ja. Zoals je gehoord hebt, hebben we inderdaad een link. En dat is een technologische link. Hè. Ik ben zelf solution architect op het Medimotion project in opdracht van Segeka Data Solutions. Mijn achtergrond is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die van Anne, in die zin dat ik eigenlijk ook een ingenieursachtergrond heb. Ik ben bio-ingenieur scheikunde, maar ik heb daarnaast nog wat bijgestudeerd, hè, zoals zoveelen, en een master in AI ook gaan halen.
Ja.
Dus ik kan heel goed ook die link leggen tussen het wetenschappelijke en dan de IT-technologie daarachter.
Ja, dat is misschien ook wel nodig. Dat is nog wel blijken, denk ik, uit het gesprek vandaag.
Ja.
Anne, misschien is het een idee om mij even tot u te richten. Het project Medimotion. Je had al gezegd dat is een EFRO-project met steun van LRM. Maar hoe is dat precies tot stand gekomen? Van waar is die noodzaak tot dat project een beetje ontstaan?
Ja, dat is... Dat is natuurlijk een heel mooie vraag. We zijn eigenlijk vertrokken van een marktverkenning binnen het ecosysteem rond gezondheid en zorg, innovatie binnen gezondheid en zorg. Je merkt dat hoe langer hoe meer data daar een leidende rol in speelt. En we hebben echt een tour gedaan in de regio bij ondernemers, zorgprofessionals, onderzoekers, om eens te proberen te capteren waar zij vandaag op vastlopen. Hè. Als ze een nieuw idee, een nieuw project willen opstarten, waar lopen zij vaak op vast? En eigenlijk de rode draad van die antwoorden was altijd het ontsluiten van de data die we graag zouden willen met elkaar verbinden, waar we zouden kunnen mee werken, nieuwe oplossingen opbouwen. Dat bleek eigenlijk heel vaak een punt van blokkering, een bottleneck. En eigenlijk spelen we daar met de huidige invulling van het project volledig op in. Dus we willen in C die doelgroep die ik net vernoemde, ondernemers, zorgprofessionals en onderzoekers, die een idee hebben voor een nieuwe oplossing binnen gezondheid en zorg. Het kan in de hoek van onderzoek zitten, het kan in de hoek van verbetering van zorgprocessen zitten. Maar hoe kunnen we hun helpen om tot een eerste demonstrator, een eerste proof of concept te komen, zonder dat zij zelf moeten investeren in een technologie-stack en in alle kennis die in de marge zit van het ontsluiten van dergelijke data. Hè. Dus ik denk dan aan een aantal andere topics die ook verderop in deze podcast ter sprake gaan komen. Privacy, security, ethische aspecten en zo verder.
Ja, je zegt voor bedrijven die inderdaad die technologie-stack niet zelf moeten bouwen, maar mochten dan gekeken naar kan-en-klare oplossingen die op de markt zijn, om dat straks helemaal uit te bouwen? Of?
We hebben die optie bekeken. Hè. Dat was ook voor mij een nieuwe wereld die openging, waar dat de vraag zich relatief snel stelde van gaan we het zelf bouwen of gaan we het eigenlijk betrekken, kopen bij een bedrijf dat een platform reeds heeft ontwikkeld, hè, de befaamde buy or build vraag. Ja, ja. Dus we hebben niks gevonden in de markt dat echt de vrijheidsgraden bood die wij toch wouden openhouden naar de toepassing van het platform toe. En ik denk, een van de zaken die ik ook geleerd heb, is dat die buy or build vraag niet zo scherp is als ik die had verwacht. Dus het is echt niet kiezen tussen van scratch een platform volledig zelf coderen of het kant-en-klaar betrekken via een SaaS-oplossing of zo. Daar zit zo nog veel grijs tussen. Maar David kan dat allemaal een stukje beter duiden dan ik zelf.
Ja, dat klopt. Ik denk dat Anne het al heel goed gefraseerd heeft. In die zin inderdaad dat er niet een kant-en-klare oplossing in de markt bestaat die eigenlijk alles wat er gevraagd wordt binnen de scope van het Midemotion-project kon. Hè. Maar bij ons was dan wel onmiddellijk de reflex van inderdaad, we spreken hier over een dataplatform waar heel veel bronnen kunnen ontsloten worden, waar bepaalde processing met die bronnen kan gebeuren en dat uiteindelijk de inzichten die gecreëerd worden op verschillende manieren kunnen aangeboden worden. Zowel voor mensen die in de zorg actief zijn, als ook researchgroepen die dan verder nog AI en dergelijke op die data willen toepassen. Hè.
David, jij bent uiteindelijk aan de slag gegaan met dat platform te bouwen, met uw team natuurlijk. Nu zo'n platform bouwen. Ik heb zelf ook al een beetje opgezocht van wat kan er allemaal achter zitten? Want duidelijk, je moet toch data van heel veel verschillende vormen, heel veel verschillende kanalen natuurlijk ook binnentrekken. Dat kan op verschillende manieren, denk ik. Welke manieren, ik ga er gewoon eens aan u vragen, welke manieren zijn er eigenlijk zo? En welke heb je ook overwogen of zelfs nu, of zijn jullie nu aan het implementeren dan? Ja.
Bij ons zijn we onmiddellijk gaan kijken om eigenlijk infrastructuurcomponenten te deployen die eigenlijk in de public cloud sfeer zich aangeboden worden. Waarom? Als wij naar die databronnen keken die beschreven werden in het project, zeggen we onmiddellijk, er is een grote diversiteit aan databronnen, van heel gestructureerde tot heel ongestructureerde bronnen. Hè. Bijvoorbeeld als we spreken over MRI-images. Ja, dat zijn beelden uiteindelijk, dat zijn ongestructureerde data. Dus dat betekent voor ons al dat we ook die beelden op een bepaalde manier gaan moeten kunnen opslaan. Hè. En dat gaan we niet gewoon in een relationele database kunnen. Dus we hadden al onmiddellijk een gevoel bij de beschrijving welke componenten binnen de public cloud dat we eigenlijk nodig hadden om alle use cases eigenlijk aan te kunnen op de meest flexibele manier.
Dus ja, Jullie hebben al een heel aantal keuzes moeten maken of zijn een heel aantal problemen ook tegengekomen, denk ik natuurlijk. En ik heb dat al een beetje aangehaald binnen het ManyMotion project. Nu, het gaat al in de cloud natuurlijk ook. Maar wil dat dan zeggen dat ook ergens gecentraliseerd zit of zo, die data? Die keuzes die je daarin hebt gemaakt natuurlijk, maar hoe heb je dat precies gedaan? Welke afhankelijkheden zit je daarin tegengekomen, zal ik zeggen? Ja.
In principe kun je in alle richtingen gaan, hè, maar je gaat eigenlijk een beetje kijken wat zijn eigenlijk de noden die eigenlijk moeten opgevangen worden. En ook de constraints die dat daarbij horen. In die zin dat er privacy is natuurlijk een hele belangrijke.
Tuurlijk, hè. Ja.
Ziekenhuizen willen soms ook hun data niet onmiddellijk sharen tussen ziekenhuizen, dus ze willen een beetje afgescheiden zitten. En op die manier gaat je een bepaalde infrastructuur opbouwen die dat daarmee overweg kan. Dus wat wij nu als keuze gedaan hebben, er zijn twee lead use cases. Eén rond cardio en één rond MS. Mm-hmm. En die hebben we momenteel een beetje geïsoleerd opgesteld, maar toch met bepaalde integraties daar ook. Omdat eigenlijk het einddoel ook is dat je over die verschillende use cases heen toch data beschikbaar hebt die meer centraal kunnen gemanaged worden en die ook meer andere problematieken aan kunnen. Die bijvoorbeeld als we spreken over één medisch dossier, ja, dan moet je op een of andere manier aan alle data kunnen, of die nu cardio of MS gerelateerd zijn, dan moet je die wel samen kunnen zien. Dus er is een centrale component, maar er zijn eigenlijk ook wat wij noemen spokes. Mm-hmm. En die spokes volgen eigenlijk de principes van een data mesh. Hè. Mm-hmm. En bij een data mesh gaat er eigenlijk de verschillende use cases als een soort van geïsoleerd product bekijken, waarbij je eigenlijk ontwikkeling doet in die spokes volgens de use cases, maar dat er toch nog een centrale component is waarbij data geshared kunnen worden.
Ja, en dan spreken we over data sharing ook heel duidelijk. Dus niet dat die data gekopieerd moet worden, waardoor opslag verdubbelt, bij wijze van spreken, als je het totale plaatje bekijkt.
Er zijn een aantal dingen die wel gekopieerd worden, maar op een dusdanig specifieke manier, omdat daar komt dan nog de component interoperabiliteit bij te kijken. Hè. Dus het centrale componentje dat wij geïnstalleerd hebben, is eigenlijk een interoperabiliteit component. Hè? De zogenaamde Firestore, gelijk we dat noemen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een bepaalde semantische laag die we eigenlijk centraal hebben gedeployed, omdat dat eigenlijk de manier is waarop bijvoorbeeld de medische sector communiceert en waar verschillende databronnen of applicaties eigenlijk op dezelfde manier kunnen communiceren met elkaar.
Ja, ja, inderdaad. Dus wel interessant die data, dat die geshared kan worden. Ik denk dat het zeker interessant is voor de ziekenhuizen natuurlijk ook, dat ze toch nog op een of andere manier eigenaar blijven van die data, terwijl dat toch nog uitgedeeld kan worden aan.
Ja, dat klopt. Ik denk dat dat zeker ook het opzet is. Als we kijken naar wat een van de belangrijkste valorisatierichtingen is op dit moment al van het platform. Dat is ergens al een project dat heel concreet aan het worden is. Dat is een remote clinical monitoring center op de Health Campus in Diepenbeek. Dat project op zich heeft eigenlijk twee grote uitdagingen, waarvan de eerste grote uitdaging is hoe krijg je de data aan je vingertoppen om die patiënten in hun thuissituatie op te volgen. En dat gaat dan zowel om de vitale parameter, dus de sensordata bijvoorbeeld, van een armbandje of een patch dat je meegegeven hebt naar de patiënt in zijn thuissituatie, maar ook de context van die data, de medische historiek, de afspraken die met de arts zijn gemaakt vanaf wanneer een bepaalde waarde of trend afwijkend is en zo verder. Dus de data die we in functie van die use case gaan verzamelen op het ManyMotion-platform, die willen we uiteraard wel graag op een slimme manier secundair gebruiken, ten dienste van onderzoek, ten dienste van het verbeteren van de zorgprocessen. En misschien moeten we op termijn ook kijken naar wat is de waarde van die data eventueel voor derde partijen. Hè. En dat kan dan de overheid zijn, dat kan een farmabedrijf zijn, dat kunnen andere ziekenhuizen zijn die bijvoorbeeld hun eigen algoritmes daarop willen uittesten, ja, om te zien hoe, hoe goed functioneren die op een andere batch data, op een andere populatiedata en zo verder. Dus we willen, zoals David ook aangaf, eigenlijk heel vrij naar de toekomst toe kunnen blijven naar toepassingen van het platform, omdat we ook wel denken dat we aldoende gaan leren waar dat de grote opportuniteiten zitten voor het ecosysteem, voor onze doelgroepen. We houden dat nu nog zo veel mogelijk open, omdat we aldoende willen leren waar zit eigenlijk de grootste toegevoegde waarde, maar ook omdat de wereld rondom ons heel sterk evolueert. En dat was bijvoorbeeld al heel confronterend op de korte tijd tussen het schrijven van het bestek en het starten van de uitvoering van de opdracht, hoeveel er ondertussen was veranderd in de wereld rondom ons, mm-hmm, en hoe sterk we eigenlijk al een stuk de behoefte hadden om daarop in te spelen binnen de grenzen, de marges van dat contract natuurlijk. En waarbij dat we dan met CGK, denk ik, een fantastische partner hebben in de manier waarop dat ze dan ook heel proactief daarin meedenken. Hè. Zij denken ook echt wel mee in functie van de lead use cases, eerste horizon, maar ook wat dat we eigenlijk voorbij die lead use cases willen realiseren. En op dat vlak denk ik dat we aan CGK echt wel een zeer goede partner hebben.
Ja, ja, ik denk dat dat zeker wel uitdaging heeft, inderdaad. Hè. Als je toch op een of andere manier je data gestructureerd wilt hebben, daar een bepaalde standaardisatie misschien zelfs moet koppelen, terwijl je toch die openheid wilt houden naar alles wat er mogelijk zijn, wat je nu nog niet kunt voorspellen, toch gaat binnenkomen straks.
Ja, absoluut is dat een uitdaging. Hè? En daarom hebben wij een soort van mantra gehanteerd in het begin. En dat is privacy by design. Omdat we weten dat dat echt een van de heel belangrijke aspecten is, algemeen in de healthcare sector. En we hebben daar ook niet op willen inboeten. Want technologisch is het gemakkelijk om data sources gewoon binnen te trekken. Mm-hmm. Maar de manier waarop is veel belangrijker. En zeker om achteraf die buy-in te krijgen, ook van de medische wereld en van de researchgroepen en dergelijke meer, is het belangrijk om daar toch voldoende aandacht aan te geven. Dus absoluut.
Ja. En natuurlijk is dat ook wel het geval voor voornamelijk persoonlijke gegevens, neem ik aan. Voor contextuele data die daar eventueel ook bij betrokken kan worden, is dat minder het geval, neem ik aan.
Ja, dat klopt. Hè. Vooral de medische data, inderdaad, de personal identifiable data, inderdaad, daar zijn we heel, heel, heel fel mee begaan dat het inderdaad niet op een manier op dat platform komt dat ze terug geïdentificeerd kunnen worden. Er zijn natuurlijk ook contextuele data, die kunnen daar natuurlijk aan toegevoegd worden en zullen dan vooral ook in research, researchvraagstukken eigenlijk zijn added value hebben.
Bij het bouwen van het platform hebben jullie daar trouwens ook gekeken naar initiatieven in het buitenland of zo. Iets dat gelijkaardig is om ongeveer op dezelfde manier toch vorm te geven. Want natuurlijk, het hele datasharing verhaal in de zorgsector staat bij ons in Vlaanderen denk ik achter, hè, ten opzichte van Europese landen denk ik toch zeker. Zijn jullie daar ergens geïnspireerd geweest?
Wel, ik kan die vraag beantwoorden meer van een conceptueel point of view. Technisch gaat David dat natuurlijk moeten tackelen. Maar we hebben inderdaad wel eens rondgekeken. Het zou niet zo slim zijn om dat niet te doen. Zeker omdat die initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten. Het soort dataplatformen en de manier waarop dat die dan ingezet worden, er gebeurt heel veel. Ik denk ook dat dat goed is. We hebben heel veel te leren ook over hoe dat die zaken in de zorg op de beste manier kunnen worden ingezet, naar onderzoek toe ook. Dus we hebben eigenlijk wel op twee niveaus echt wel eens goed rondgekeken. Enerzijds naar de lead valorisatiepiste remote monitoring toe. Zijn er zeker een aantal voortrekkerprojecten internationaal. Wat ik daar vooral van geleerd heb, is dat het belangrijk is dat je in een heel vroeg stadium begint na te denken rond je datastrategie en je data-infrastructuur. Ik heb een aantal projecten tegengekomen waar dat ze dat eigenlijk te lang hebben laten liggen. Hm. En de mensen waarmee we dan de kans hebben om te spreken, die gaven dat toch echt wel mee als een tip. Dus dat hebben we wel een stukje ter harte genomen. Ja. En dan breder dataplatformen. Ik denk dat wat mij daar het meest inspireert, is hoe dat die platformen als basis kunnen dienen voor het uitbouwen van een innovatie-ecosysteem. En je ziet dus echt hele leuke dingen gebeuren rond Mayo Clinic, rond MIT in Israël is er ook Ion Labs en zo, waar dat je ziet, het is eigenlijk niet alleen platform as a service naar het innovatie-ecosysteem, het is eigenlijk bijna ecosysteem as a service. Omdat je ook je partners, je ziekenhuizen, je kennisinstellingen en zo verder een stukje gaat betrekken in die dienstverlening dat je uitbouwt rond dat platform. En dan wordt het eigenlijk heel erg interessant. En ik denk dat daar internationaal heel mooie voorbeelden van zijn.
Ja, David, naar u de vraag. Dezelfde misschien. Hoe zat dat voor u?
Ja, wij benaderen dat natuurlijk eerder vanuit een technologisch standpunt. En inderdaad, zoals jullie misschien al gehoord hebben, wij hebben dat in cloud-infrastructuur, meer bepaald in Azure, zijn we dat momenteel aan het opzetten. En daar hebben we natuurlijk een hele goede connect met Microsoft, ook naar technologie binnen de health space. Hè? Want binnen Microsoft zijn ze daar dus actief mee bezig om dat te ontwikkelen. En hebben we langs technologische zijde wel onze contacten binnen de healthcare ontwikkeling van Microsoft.
Ja. Als bedrijven daarop willen inhaken, of met een use case zelfs, dat kan misschien via deze podcast ook straks naar boven komen, die daar interesse in hebben. Hoe zou dat op dit moment kunnen gebeuren, Anne?
Wel, wij stellen ons heel erg open om te sperren met verschillende doelgroepen in het ecosysteem, net omwille van wat ik daarnet zei, om echt te leren waar zit de toegevoegde waarde van een platform zoals datgene dat wij aan het bouwen zijn. Dus ik denk dat we op dit moment daar nog kunnen op inspelen, rekening mee houden. Het is wel zo dat we een duidelijke roadmap hebben om te bouwen nu. De voorlopige oplevering van het platform en de twee use cases is voorzien voor juni volgend jaar. Dus voor die tijd zitten we redelijk strak op schema. En ik denk de eerste echte bijkomende use cases, die zullen pas vanaf dan echt kunnen in uitvoering gaan. Maar iedereen weet dat voordat je op dat punt komt, dat er terug een concreet project opgestart wordt, dat daar vaak een heel lange lead time aan vooraf gaat, waarin dat je de dingen moet scherp krijgen. Ja. Niet alleen inhoudelijk, technisch, maar ook contractueel. Dus ik denk dat het zeker niet te vroeg is om als iemand die de podcast beluistert, zowel rond het remote monitoring verhaal of breder andere finaliteiten in zorg en onderzoek, die echt die meerwaarde ziet van te kunnen in vroege fase die demonstrator bouwen, die proof of concept, een stukje testing of validatie doen, dan zijn die zeer warm welkom om te komen praten.
Fantastisch. Ja, mooie warme oproep, denk ik ook natuurlijk. Nu, over de learnings misschien. Er zijn al een paar dingen aan bod gekomen, denk ik, uit het opzet van het project, daarmee aan de slag gaan op technologisch vlak. Maar wat was nu zowat de belangrijkste waarvan je denkt van oké, als straks iemand er ongeveer met dezelfde uitdagingen wordt geconfronteerd, dat die voor hun ook inspirerend zijn. Wat was zowat de belangrijkste, de meest inspirerende, denk je, dat je kunt meegeven op dat vlak?
Voor mij denk ik meer en meer besef ik het belang van de keuze van uw eerste use cases.
Toch die use cases, omdat je toch al hebt aangehaald van infrastructuur, daar waren buitenlandse partners dan iets minder mee bezig.
Ja, inderdaad. En ik denk voor een aantal redenen. Enerzijds omdat die use cases toch een klein stukje leidend worden bij uw platforminfrastructuur. Want je moet ook wel aan uw IT-partner kunnen uitleggen wat je met dat platform finaal wilt doen, op korte termijn, op langere termijn. Dus die use cases, die kies je best wel een beetje breed, een beetje matuur, uit de kluiten gewassen. Dus we hebben het geluk gehad van twee bestaande projecten te kunnen onboarden op het platform als een use case. MS Data Connect, wat een bestaande samenwerking is tussen uw Hasselt en Noorderhart. En dan anderzijds een cardiologie use case, die eigenlijk ook voortbouwt op een bestaand samenwerkingsverband tussen U Hasselt en Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Dus het belang van die use case, omdat die een stukje leidend zijn, hence de naam lead use case, naar uw platformstrategie en infrastructuur toe. Anderzijds omdat ze op het moment dat het platform klaar is, de eerste tastbare showcases worden van wat dat je aan het bouwen bent. Tuurlijk, want anders blijft dat wel heel erg abstract natuurlijk. En eigenlijk heb ik de derde reden, en misschien nog de belangrijkste, daarnet al aangehaald. Dat is dat je via die use cases ook kunt consortiumpartners betrekken die eigenlijk cruciaal zijn in het co-creëren van een verhaal als dit. In ons geval was dat dus U Hasselt, ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa ziekenhuis en Noorderhart. En binnen dat partnerconsortium zit eigenlijk de bredere kennis ook dat je nodig hebt om zo'n platform niet enkel te bouwen, maar straks ook te gaan gebruiken. En dan verwijs ik terug naar de topics die dan in andere afleveringen wat meer belicht worden. En waar dat je dan samen met de data managers, de IT managers, de DPO's, de financial managers en zo verder eigenlijk een stukje mee aanbouwt en die kennis ook doorheen die partners tot bij u krijgt.
Ja, nu natuurlijk, dat zijn een heel aantal verschillende profielen. Om die allemaal op één lijn te krijgen, dat is ook wel een beetje de kunst van de projectmanager, denk ik. Dus ik denk dat dat natuurlijk ook wel een heel belangrijk aspect, aspect is daarin.
Dat klopt, dat is een uitdaging. Het is ook heel boeiend. En ik denk, als je met een projectvoorstel komt waar iedereen zich een stukje kan achterscharen. In ons geval is dat, zeker met die case rond remote monitoring, denk ik voor iedereen een stukje wat de volgende stap is binnen Digital Health. En dat is echt naar die implementatie gaan. Dus voorbij die pilots, voorbij die eilandjes binnen de ziekenhuizen, waar dat je echt al hele mooie projecten hebt, onderzoeksprojecten, pilootprojecten met Digital Health bedrijven. Maar nu zoekt iedereen naar die volgende horizon. En ik denk, de regio Limburg is historisch altijd een pionier geweest op vlak van Digital Health. En ik denk dat ze met dit project nu ook terug een kans hebben om die frontlinie te blijven houden. Hè. Ja. En dat helpt natuurlijk om een beetje de goodwill achter u te scharen. En je hebt echt wel al die kennis en ervaring nodig.
Alright, super. Ja, David, natuurlijk voor u is het een iets ander verhaal op technologisch vlak. Zijn er daar heel belangrijke learnings die jullie, die jij misschien kan meegeven aan bedrijven die op technologisch vlak gaan werken daarop?
Ja, wat wij heel belangrijk vonden, en ik denk dat Anne het al een beetje aangehaald heeft, hè, de use cases zijn natuurlijk heel belangrijk, want je wil dingen kunnen tonen, hè, want tonen zorgt dat er ook buy-in komt. Hè. Ja. Maar ze heeft ook vermeld dat die use cases generalistisch genoeg geselecteerd zijn. En dat is voor ons heel belangrijk natuurlijk als technologieprovider, want we willen niet iets ontwikkelen dat specifiek is voor juist die twee use cases. Want wij zijn al natuurlijk bezig met het, hè, what's next, hè, wat komt erna. En we willen eigenlijk ook onze infrastructuur zo opzetten dat er nieuwe dingen op kunnen gebeuren. Hè. Dus we zitten heel fel in een modus van wat is hier het juiste framework voor de healthcare, om te zorgen dat ook andere use cases kunnen onboard worden en dat we niet heel ons framework moeten redesignen omdat we te specifiek zijn gegaan. Dus dat is eigenlijk voor ons heel belangrijk qua technologiekeuzes die dat wij gemaakt hebben.
Ja, ja, dat is heel erg duidelijk, denk ik. Anne, David, allebei heel erg bedankt om jullie werk binnen het project Many Motion. Toch wel een mooi project als je dat zo hoort, hoe uitgebreid dat toch gaat en wat er allemaal bij komt kijken. Om dat toe te lichten, ik denk inderdaad dat we straks in Limburg toch wel iets aan het creëren zijn, iets aan het opbouwen zijn waar we zeker aan kunnen verder werken ook. Dus ja, merci ook daarvoor. Hè. Ik vond het een heel aangenaam en leerrijk gesprek. Sowieso ook nog veel succes verder binnen het project. En bedankt.
Jij ook bedankt, Robin. Graag gedaan.
Absoluut bedankt.
Ja, zoals je hoorde, komt er dus nogal veel kijken bij het opzetten van een dergelijk platform. Maar dat de mogelijkheden eindeloos zijn voor goede oplossingen, dat is wel duidelijk. Dus bedankt voor het luisteren. Bezoek zeker eens onze website op manymotion.be, want daar kan je je vragen achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Check daarnaast zeker ook eens alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts en blijf daarmee ook bij met de ideeën van health pioniers in onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EFRO, onze IT-partner CGK en dankzij alle ManyMotion consortiumpartners. LRM, Hogeschool PXL, Biovil, U Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderhart.